Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen. Die is uitgegeven in de bibliotheek Overjarig Koren, de 8e jaargang, de 4e aflevering. Hij is nergens elders gepubliceerd. Er is wel een preek van dezelfde tekst, maar die is uitgesproken in 1850. Die is uitgegeven dan in het 10e achttal, maar deze preek is uitgesproken in 1865 te Londen. De titel van de preek is Als een reiziger die inkeert om te vernachten. Jeremia 14, vers 8 en 9. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Uitgezonderd de klaagliederen en een gedeelte van het boek Job en de zogenaamde boetpsalmen, zou ik geen aandoenlijker gedeelte van het Oude Testament weten dan de eerste hoofdstukken van de profeet Jeremia. Wij vinden daar waarschuwingen en vermaningen, raadgevingen en een afmaning van de zonde aan Juda en Jeruzalem, maar bij dat alles een toon en een geest van toegenegenheid en tederheid. Er hing dan ook een donkere wolk over Juda en Jeruzalem, die zich niet zou ontlasten in verkwikkende, vruchtbare regendruppelen, maar losbreken in een donderstorm van de toren en de wraak des Almachtigen tegen een schuldig volk en een zondige hoofdstad. De overtredingen waren in die tijd ontzaggelijk hoog gestegen, en Juda en Jeruzalem schenen rijp voor het verderf. De afgoderij was voorbeeldeloos, want Agas had door zijn omgang met de koning van Syrië een allerschandelijkste afgodsdienst ingevoerd, gelijk die voor Tammuz, de vertegenwoordiger van Adonia, de beminde van Venus, een heidense afgod, een afgod waarover Joodse vrouwen weenden. Zelfs in de tempel keerde men de rug naar het heilige en aanbad de zon. Enige tijd later zeiden de vrouwen tot Jeremia dat toen ze Venus, de koningin des hemels, rookten, er geen gebrek was aan enig goed. Maar toen zij haar en alle andere verfoeiselen niet meer rookten, werden zij verteerd door het zwaarte door de honger. Hoe verblind en alle zedelijk gevoel verloochenen moeten zij geweest zijn, om hun eigen schande zo openlijk uit te spreken. Geen wonder dat de Heer zo ernstig en streng tegen de afgodendienst waarschuwt, terwijl het niet alleen een hoon en een smaad van de hemelse majesteit, maar ook een aanbidden van en een gemeenschap hebben met de duivelen was. En alzo ook een navolgen van zonden van die afgodendienaars in vijandschap, wellustigheid en allerlei wreedheden. Onderdrukking heerste op onderscheidene wijzen, gelijk Jeremia ondervond en vervolgd werd wegens zijn getrouwe vermaning en zijn aankondiging van het naderende oordeel. Het ergste was dat de profeten, die voorgaven van God gezonden te zijn, de plechtige aankondiging van des Heeren oordeel tegenspraken en vals profeteerden dat hen geen kwaad zou treffen, terwijl zij het volk van God waren en hun stad de geliefde des Heeren. En al deze dingen beroerde de profeet, gelijk hij zei, mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich, ik ben als een dronken man die in de wijn te boven gaat vanwege de Heeren en vanwege de woorden zijner heiligheid. En het gevolg van deze valse profetieën was dat de handen gesterkt werden ten kwade en niemand zich van zijn goddeloosheden afwendde. In plaats van aan des Heeren zijde te staan en tegen de zonde te getuigen, moedigden zij het kwade aan, zodat door Jeruzalems profeet het ganse land ontheiligd werd. Zij verhardden het volk in hun zonde, de Heeren smadende, zeggende, gij zult vrede hebben, en tot hen, die naar het goeddunken huns harten wandelden, geen kwaad zal u genaken. Nu, wat moet er komen van een volk, welks profeten leugens profeteren, en welks priesters die leugenprofeten gebruiken? om hun bedriegerijen en eerzucht te bevorderen en het volk een welgevallen toont met al die ongerechtigheden? Zulke natie is geschikt om weggevaagd te worden, als de naam van het belijdende volk van God onwaardig. Of ze moesten door oordelen en gerichten gereinigd worden van hun verfoeiselen voor Gods aangezicht. God koos de laatste weg door hen 70 jaar in ballingschap naar Babylon te voeren, waar zij hun afgodendienst leerden verfoeien en hun valse profeten verzaken. Het onderzoeken van Jeremia's profetieën zou een zeer gezegend licht kunnen werpen op vele huichelachtige belijdenissen en bedriegerijen van leugenprofeten, ook in onze dagen, waarvan het einde is verderving van voor Gods aangezicht. Maar ongetwijfeld was er een goddelijk overblijfsel dat zuchtte en riep vanwege al de verfoeiselen die in het midden van het land waren. En het wil mij voorkomen dat Jeremia in onze tekst dit overblijfsel sprekende invoert en de jammerklachten van het ware volk van God voorstelt. Schoon dit niet zeer dikwijls voorkomt, vinden wij toch een treffend voorbeeld daarvan bij Jesaja 64, waar dat overblijfsel van God zich verklaart onrein te zijn, welks beste werken zijn als een wegwerpelijk kleed. Hoewel wij ons niet in dezelfde omstandigheden met Juda en Jeremia bevinden, toch bestaat er in menig opzicht een grote overeenkomst. Ook wij zijn in goddelijke dingen in een lage staat. Er is weinig ware godsdienst of levende godszaligheid. De zonde loopt als water over de straten. Van alle zijden hoort men valse profeten roepen vrede, vrede, hoewel er geen vrede is. Het volk van God klaagt over traagheid, donkerheid, onvruchtbaarheid. Er is weinig openbaring van de tegenwoordigheid en de kracht des Heren, als in de dagen van ouds. God schijnt zijn aangezicht te verbergen, zowel in het openbare als in het verborgene. Wij zullen het een en ander vinden in onze teksten, wanneer wij dien met des Heren hulp, geestelijk en bevindelijk zullen beschouwen, in betrekking tot onze omstandigheden in het algemeen, zowel als onze eigen persoonlijke zaken in het bijzonder. Wij letten daarom erop, ten eerste, de namen waarmee hij God aanspreekt. Ten tweede, het ernstige beklag waarmee hij zich tot den Heere wendt. Ten derde, de bewering waarop hij zijn spreken grondt. Ten vierde, de smeekbeden waarmee hij besluit. Ten eerste dan, de namen waarmee hij God aanspreekt. Ten tweede, het ernstige beklag. Ten derde, de bewering waarop hij zijn spreken grondt. En ten vierde, de smeekbeden waarmee hij besluit. Ten eerste dan, gij vindt mijn beschrijving van de staat en de toestand van Juda en Jeruzalem zeker volgens de schrift, maar betwijfelt wellicht de toestand daarvan op onze tijd en omstandigheden, terwijl die tijden en toestanden voorbij zijn, en onder ons zeker geen afgoden als de daarnet genoemde worden aangebeden, gelijk eertijds onder Israël. Nu, wat die afgoderij van Israël betreft, mogen thans bij ons geen sprake van zijn, maar een afgod is een afgod. Het zij die inwendig met het hart of uitwendig op de knieën wordt vereerd. En zeker moeten ook zulke gedeelten van Gods woord hun betekenis voor ons hebben, terwijl het Gode behaagd heeft die schrift in onze handen te stellen, gelijk het de kerk Gods door alle tijden heen raakt. In deze zin moet Petrus' woord verstaan worden. Geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, dat is alleen van toepassing op die bijzondere omstandigheden en tijden als ze eerst gegeven werd. En deze verklaring wordt gewaarborgd door nog een andere plaats in Hebreeën. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. De apostel grondt zijn vermaning op een belofte aan Jozua gegeven, en hij breidt die eigen uitlegging uit als omvattende al Gods volk. En immers moet dat zo zijn, want anders zou een groot gedeelte van de schrift nutteloos voor ons zijn. En het woord van God is een levend en een krachtig woord, als van hem die leeft in alle eeuwigheid. En zou dan onze tekst voor onze tijd geen betekenis hebben? Was er ooit een tijd van zoveel praktische goddeloosheid onder de volken in het algemeen? Van valse godsdienst onder alle standen, terwijl de levende godzaligheid op een laag pijl staat in de gemeente? Wanneer werd Gods waarheid zo geminacht en verworpen, of zo onteerd en misbruikt? Ik weet het, men heeft door alle tijden heen dergelijke klachten geslagen, maar dat bewijst de waarheid van mijn bewering, dat onze tekst door alle tijden toepassing vindt. Ik hoop u te kunnen duidelijk maken dat deze woorden ook heden voor ons van kracht zijn, zij het zo voor uw hart en de bevinding uw ziel. Wij willen in onze prediking niet beuzelen, noch ons ophouden met verhalen en verdichtselen, maar ons persoonlijk richten tot de harten en de consciënties der mensen, zoals God in zijn woord spreekt, en richten onze hemelse wapenen op de sterkten, of het kasteel des harten, de grote zetel tussen Christus en Satan betwist. Wij overwegen eerst aan de titels waarmee de profeet den Heere aanspreekt, Israëls verwachting en zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Er worden in de schrift veel namen aan God gegeven die met zekere zaken en gevallen in verband staan en als krachtige pleitgrond gebruikt worden. Die namen zijn niet naar onze keuze, maar door God zelf genoemd om zekere betrekking tot zijn volk te beschrijven, of gegrond in zijn openbaring als volk van goedheid, genade en waarheid. Zo was zijn bijzondere naam in het Oude Testament de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Dat was zijn verbondsnaam, belovende dat hij hun God en hun zaad Gods na hen zou zijn. Met die naam openbaarde hij zichzelf aan Mozes in het brandende braambos. En schoon hij zich toen met die nieuwe naam, Ik zal zijn die ik zijn zal, noemde, toch moest Mozes zijn boodschap aan de kinderen Israëls brengen in naam van hun verbondsgod. Dat zou zijn naam zijn tot in eeuwigheid. En deze titel gaf Israël een pleitgrond ten alle tijden en onder alle omstandigheden. En zo heet hij ook de God Israëls, daar de kinderen Israëls zijn bijzondere volk, zijn eigendom zijn, aan wie hij zich in het bijzonder openbaarde. Behalve deze oud-testamentische namen wordt de Heer in het Nieuwe Testament genoemd de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Deze namen zijn ontleend aan zijn eigenschappen die hij van zichzelf bekendgemaakt heeft. Zo wordt hij in onze tekst genoemd Israëls verwachting en in het Nieuwe Testament de God aller genade, om aan te wijzen dat alle genade uit hem en van hem en door hem is. Hij heet de Vader van alle barmhartigheid, de God aller vertroosting, de Vader der heerlijkheid, terwijl hij de bron en de werkmeester is van alle goede tierenheid en ware vertroosting. Deze en nog andere namen hebben betrekking op zijn goddelijke wezen en geopenbaarde eigenschappen, zoals de serafs in de tempel uitriepen, Heilig, heilig, heilig is de Heere scharen. En gelijk de Heere in zijn hoge priesterlijke gebed hem aanspreekt, Heilige Vader en rechtvaardige Vader. De bijzondere weldaad van die namen is dat ze ons een krachtige pleitgrond geven, waardoor wij bijvoorbeeld hem mogen aanroepen, dat hij als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheid, zich aan ons mogen openbaren als onze hemelse Vader en eeuwige vriend, dat hij onze arme en benauwde harten verkwikken en troosten met zijn dierbare toezegging en tegenwoordigheid. En hier is het de verwachting Israëls als de God der hopen, natuurlijk van het Israël naar de geest. Elke genade des geestes heeft de oefening en verwachting de drieënige verbondsgod nodig. Trouwens, de hoop en de verwachting op de Heere is geen vage, onbepaalde hartstocht die her en derwaarts rondzwerft om rust te vinden, maar het is een bijzondere zielswerkzaamheid onder de invloed des geestes, een blijvende genade. Hoop op God, zei David, alsof hij zeggen wilde, heb geen verwachting van uzelf, nog van iets in en van het schepsel, maar van God zelf, zei uw verwachting. Zulk een bijzondere en persoonlijke verwachting is als een goede hoop door genade, geheel wat anders dan de verwachting van de huichelaar of het ijdele vertrouwen van degenen die God niet kennen. Hoeveel zijn er die hun hoop en verwachting zoeken in alles, behalve in God, of in zijn algemene goedheid, zonder hem te kennen in zijn geliefde Zoon, gelijk dat het eeuwige leven is. Onze tekst spreekt van Israëls verwachting, gelijk wij zeiden het ganse geestelijke Israël in zijn geheel gedacht, zowel als elke gelovige in het bijzonder, hopende op God als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Deze hoop en verwachting brengt de ziel aan zijn genadetroon, pleitende op zijn belofte en getuigenissen met afzien van alle andere verwachting en steunsel. Zeker kan daarmee gepaard gaan veel donkerheid en slingeringen van het gemoed, zoals uit onze tekst blijkt, maar die toch ook doet zien dat de ziel de Heere aankleeft en op hem alleen hoopt als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de God aller hoop en verwachting. Ik noem dit in het bijzonder omdat alle bewegingen van hoop en verwachting altijd in betrekking staan tot de Heere Jezus, en met hetgeen gij van hem gezien, gekend, getast, gevoeld en bevindelijk ervaren hebt. Gij zult nog durft op iets in uzelf of van wat in de mens is hopen. De wezenlijke verwachting is die goede hoop door genade, een anker der ziel, dat zeker en vast is en zo blijft in elke storm, waarbij de vrijmoedigheid die een grote vergelding des loons heeft en niet verloren gaat, al is het weer ruw, de storm vreselijk en de zee hol en hoog. De tweede titel waarbij de Heere wordt aangeroepen luidt Israëls Verlosser. Ik wees er al op dat wij het Israël naar de geest bedoelen, ofschoon het vleeselijke Israël ook in God zijn bewaarder en verlosser heeft. In die zin wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat hij de zaligmaker is van alle mensen, hun behouder in het algemeen, maar in bijzonder van degenen die geloven. Er is voor het gelovig hart geen naam zo dierbaar en gepast als die van zaligmaker, de betekenis van de naam Jezus, en als zodanig is hij de verlosser Israëls. Het aanroepen van hem met die naam, dat is een afzien van alle heil buiten zijn borglijden en sterven, zoals dat het onderscheidende karakter van Israël is. Maar in onze tekst wordt er nog bijgevoegd, in tijden van benauwdheid. Israëls heeft menige tijd van geestelijke beproeving en verzoeking, benauwdheden waarin de Heere alleen kan ondersteunen en uithelpen, welke overtuiging dan ook diep in hun ziel ingeplant en ingeworteld is. God duldt niet dat wij ons verschuilen in een toevlucht van leugens, maar dat wij geloven in Jezus tot zaligheid van onze ziel, dat wij het bewijs verlangen dat Hij kan zalig maken allen die door Hem tot God gaan, en wij voor onszelf leren verstaan wat zaligheid is in haar wezenlijkheid. Hoewel Hij altijd verlosser en redder is, toch wordt hij als zodanig niet erkend en ondervindelijk genoten, in tijden van voorspoed en zorgeloosheid, maar ten dagen der benauwdheid, wanneer bij niemand nog ergens heil voor ons is, te ervaren dat de Heer onze Verlosser is, dat maakt hem dierbaar voor onze harten. En laat ons dan opmerken dat de Heer ten alle tijden en in alle omstandigheden, in allerlei benauwdheid, Israëls Verlosser is. Onverschillig van welke aard dat die benauwdheid ook mogen wezen, in welke tijd of bij welke gelegenheid dan ook, in overeenstemming met wat er staat. In Psalm 50, roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal er u uithelpen, en gij zult mij eren. Laat ons dan nu ten tweede nog de vrijmoedige aanspraak overwegen, die Jeremia in de naam van het overblijfsel Israëls uitspreekt. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die inkeert om te vernachten? Deze aanspraak in verband met zoals de profeet de Heere genoemd heeft, moet als het ware dienst doen om de Heere aan zich te verbinden en voor zijn eigen geloof een vastere pleitgrond te verlangen om zijn smeking en gebeden met vrijmoedigheid neer te leggen. Het een en ander vertoont veel wijsheid en genade. Hij stelt zich niet haastiglijk en vermetel in de tegenwoordigheid des Heeren, alsof hij stormende rand de hemel zou willen innemen. Maar hij beroept zich op de genadevolle namen door de Heere zelf bekendgemaakt, zodat God als het ware moet luisteren naar zijn smeking, op zulke vaste pleitgrond voor de soevereine majesteit uitgesproken. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land? Welk een teder beroep op de verwachting Israëls, zijn verlosser in tijd van benauwdheid, alsof hij van de Heere begeerde hem dat geheim te verklaren, hetwelk zijn gemoed zozeer beroerd en geoefend had, alsof hij zeide, Heere, indien gij zijt, die gij zijt, Israëls verwachting en verlosser, waarom is het dan, zoals het is ten deze dagen, een tijd van beproeving en verwarring, van moeite en benauwdheid, en gij houdt u als een vreemde in het land? Een vreemde, dat is iemand die onze taal niet spreekt, onze gewoonte niet kent, nog verstaat, en voor ons ook een vreemde houding en een gedrag vertoont. Hij stelt weinig belang in ons, en omgekeerd wij in hem. Daar is geen nauwe aaneensluiting tussen ons. Zeer zeker gebruikt de profeet met eerbied dit zinnenbeeld, in ootmoedigheid daarmee bekennende, dat het niet was als weleer, toen de Heere gezien en bemerkt werd in huis en werk, in roeping en alle omstandigheden. Maar helaas, hoe is het alles veranderd? Gij trekt trans als een vreemdeling ons land door, die slechts zelden ons toespreekt en u verre van ons houdt. Immers, de houding van een vreemdeling kan natuurlijk niet familiair, vertrouwelijk, zoetvloeiende zijn. Er is achterdocht, een afstand tussen beiden. Met alle bescheidenheid vraagt de profeet ootmoedig waarom dat er zulk een grote afstand bestaat tussen de Heere en zijn volk. Waarom hij zich zo zelden openbaart en hen in liefde en vriendschappelijk toespreekt. Laat ons dit op onszelf toepassen. Ik hoop dat God en de Godzaligheid ons niet geheel vreemd zijn, dat wij weten wat het zegt tot God te spreken en hij tot ons, dat hij onze taal en wij zijn taal verstaan. En toch, er kan een verwijdering, een zekere scheiding, een afstand tussen God en ons gekomen zijn, waardoor hij ons als een vreemde geworden is. Welke ook de oorzaak daarvan mogen wezen, de koelheid, die afstand, dat gebrek aan vertrouwelijke en geestelijke omgang met God, is onuitstaanbaar voor allen die bij ervaring kennis hebben aan die gemeenschap Gods, als zittende op de genadetroon. O, dan is de Heere ons een vreemdeling geworden. Hoe droevig is het voor een volk, voor een kerk, voor een vergadering, maar bovenal voor elke ziel in het bijzonder, wanneer Israëls verwachting als vreemdeling geworden is, te droeviger, te erger, wanneer dat niet bekend, betreurd en beweend wordt. Als die ellendige staat van vervreemding begint gevoeld te worden in benauwdheid des harten, dan is dat een kenmerk dat de hand Gods ten goede is uitgestrekt. Maar als die verwijdering niet gevoeld wordt, nog pijnlijk is en men er rustig en voldaan onder kan wezen, dan is de zaak allertreurigst, zo niet hopeloos, en een droevig teken van uw staat voor God. De profeet spreekt ook nog van een reiziger die inkeert om te vernachten. In het oosten waren vooral in oude tijden geen publieke herbergen voor reizigers om in te trekken, gelijk heden ten dagen onder ons. Maar de inwoners waren zeer gastvrij en ze namen volwaardig vreemdelingen op, die zij als zodanig op straat ontmoetten. Wij vinden hiervan een bewijs in de zaak van Lot, met de engelen die tot hem kwamen te Sodom, als ook in de geschiedenis van de Leviet. Zo stelt de tekst ons voor, een reiziger die gebruik maakt van de vriendelijke gastvrijheid hem aangeboden, maar zonder meer slechts inkeert om te vernachten. Het zou dus niet van lange duur zijn, geen blijvend en vertrouwelijk verkeer, waarbij de genegenheden wederzijds ineenvloeien en de harten door voor elkaar gewonnen worden. En onder dit nadrukkelijke zinnenbeeld spreekt Jeremia de Heere aan, dat hij als een reiziger zou inkeren om te vernachten, zonder meer, vreemd als hij van de familie zou zijn en blijven. Trouwens, zo is soms des Heere handelwijs met zijn volk. Hij brengt een kort bezoek en hij gaat straks weer heen, of zoals er geschreven staat, zie ik sta aan de deur en ik klop, zo iemand mijn stem zal horen en de deur open doen. Ik zal tot hem inkomen en met hem avondmaal houden en hij met mij. Een kort bezoek, ja maar, O, zijn tegenwoordigheid was zo liefelijk en zoet. Zijn woorden waren weinig, maar o, zo gewichtig en krachtig. Wij zagen hem niet zo van nabij, nog onderscheidelijk, maar wat wij zagen was schoon en innemen. Zijn stem was welluidend, zijn taal minzaam, maar er bleef een afstand. Ach, dat hij zo spoedig heen ging en helaas zijn wederkomst zich zo lang laat wachten. Heb gij er geen kennis aan? Een iegelijk die bij ervaring weet hoe dierbaar des Heeren tegenwoordigheid is, hoe zijn woorden druipen als honing en honingzeem. En zijn gemeenschap en belofte naar een vernieuwd bezoek doen verlangen, en telkens den Heeren smeken dat hij in genadig welbehagen ons bezoeken met zijn heil, en verblijden met zijn vrede en gemeenschap. Doch er is nog meer in onze tekst, de profeet vervolgt, waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man? Het woord verzaagd zijn is van een gelijke betekenis met verbaasd zijn en heeft naar het grondwoord de zin van bedwelmd wezen door het zien van een onverwachte toeval. Het zien daarvan verbaast u, maar als gij bemerkt dat een uwer naaste bloedverwante het ongeval heeft getroffen, dat bedwelmt u als het ware. Gij wordt meer dan verbaasd. Men zou zich allicht verwonderen over de stoute woorden die de profeet zich veroorlooft uit te spreken, zoals ook elders, waarvan hij tot den Heere zegt, waarom zoudt gij mij zijn als een leugenachtige wateren die niet bestendig zijn? Mogen deze en dergelijke uitdrukkingen karakteristiek zijn bij Jeremia, gelijk ook bij Job, zij wijzen ons op een drukkende omstandigheden die al zulke woorden uit het hart persen. Wat geheel iets anders is, als wanneer iemand zulke taal in koele bloeden durft te spreken. Doch laat ons de geestelijke zin van die woorden onderzoeken, terwijl ze zeker van een diepe betekenis zijn. De profeet stelt God voor als verzaagd of verbaasd over de jammerlijke staat en toestand waarin zijn volk zich bevindt. Niet dat God eigenlijk verbaasd is, want de profeet zegt, als bij wijze van een vergelijking, dat God zo zou staan tegenover zijn volks ellendige zaak. Wanneer wij soms met verbazing bemerken wat wij waren, zijn of waartoe wij in staat zijn, dan rijst de gedachte bij ons op hoe God wel over ons moet oordelen. Want waarlijk enige kennis aan de diepe onreinheid en vuilheid van ons eigen hart en wat daar al in huisvest en daar gedurig opwelt, als uit een onzalige fontein waar allerlei onrein gedierte ons inleeft, als inleeft, dat kan ons met verontwaardiging over onszelf verbaasd doen zijn, vanwege die vuile goddeloosheid en arglistigheid onze harten. En wanneer daarbij komt nog een besef van wie God is in zijn heiligheid en reinheid, als de God van alle genade, waarheid en liefde, wat hij voor ons deed en wie hij voor ons is en zijn wil tegenover wat wij zijn. En waartoe ons hart geneigd is, dan wordt die verbaasdheid een bedwelming die ons als verstomt voor Gods aangezicht. Gij denkt toch niet dat ik zo sprekende te veel zeg, of de toestand van ons hart buiten vernieuwende genade te donker afkleur? Of zijn u deze dingen vreemd en onbekend? Heb gij nooit uw aangezicht in de heldere spiegel aanschouwd? Of zijt gij in eigen schatting nog zo bij uitnemendheid vroom en goed? Dan ligt over uw hart nog die sluier, welke ons van nature blind doet zijn voor onze wezenlijke staat en toestand. En zeker meent gij dan, dat ik met zulke tekeningen in bordelen en onder dieven en moordenaars moet wezen? Maar bij goddelijk licht zoudt gij bevinden en toestemmen dat uw hart van nature tot alle ongerechtigheid en onreinheid in staat is. Of zoudt gij menen dat de menselijke natuur niet zo diep verdorven is, waarvan dan die vele misdaden en die gruwelen, die elk ogenblik van alle kanten ons ten oren komen, snode wanbedrijven, ondenkbare misdrijven, waarover de wereld zelfs verbaasd staat en waardoor kerkers en gevangenissen gevuld zijn? En meent gij dat onze natuur daarvan verschilt, anders en beter is, dan waarover terecht de publieke opinie met afschuw spreekt en de gehele wereld verfoeit? En als wij onszelf erkennen, dan leren wij die menselijke natuur in haar ware gedaante beschouwen. Deze en dergelijke overleggingen deed de profeet zeggen: waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man, die als het ware verlegen zou zijn, welk middel aan te wenden ter herstelling van zulk een jammerlijke, zulk een treurige toestand? Gij zult weten dat de profeet Gode geen ongerijmdheid wil toeschrijven, alsof het de Heer aan wijsheid of macht zou ontbreken tegenover de ellendige toestand van zijn volk. En ook wij hebben ons te wachten voor verkeerde toepassingen en ons als op heilige grond wetende behoedzaam zijn in onze voorstellingen, waar de profeet alzo zijn krachtige gewaarwordingen uitspreekt. De profeet voegde nog een uitdrukking aan toe, zeggende: waarom zoudt gij zijn als een held die niet kan verlossen? Hij beschouwt God als een held, toegerust met alle mogelijke sterkte en macht, zodat niets de volvoering van zijn voornemen zou kunnen beletten. Maar de zaak van zijn volk was zo diep en wanhopig, dat zij als het ware boven zijn macht was. Hij stelt de ellende op de meest krachtige wijze voor, zodat niet alleen Gods wijsheid, maar zelfs zijn macht zou feilen om zijn volk te verlossen, die hij voorgenomen had te behouden. Ik stem toe dat dit een krachtige uitdrukking is, maar niet te sterk bij wat onze bevinding verzekert. Of hebt gij onder veelvuldige verzoekingen de kracht van in- en uitwendige overtredingen en bij ervaring van de onzalige onreinheid en vuilheid uw harten wel niet eens gedacht dat uw zaak zo vreemd en bijzonder was, dat Gods wijsheid en macht tegenover uw geval ongenoegzaam zou zijn? Ja, indien gij bij zalige ervaring niet wist dat het bloed van Jezus Christus van alle zonden reinigt, gij zoudt uw geval zo hopeloos rekenen, dat het u geheel buiten het bereik van Gods heil zou stellen. Men moet deze dingen doorleefd hebben om onze tekst te verstaan en de bedoeling van de profeet te vatten, en dan zullen deze sterke uitdrukkingen ons niet te hard zijn, maar plechtige wezenlijkheden voor de eeuwigheid worden. Trouwens, er zijn in deze school voor ons twee nuttige lessen te leren. Allereerst verkrijgen wij daardoor een bevindelijke kennis van de diepte van de val, de aard en de natuur van de zonde en van onze eigen treurige staat in aangeboren en dadelijke ongerechtigheid zichtbaar. Het schijnt soms dat onze zaak haar gelijken niet vindt, nog onder het levende geslacht, nog in de tekening van de schrift. En dat leert ons afzien van alle hulp en hoop beneden de wolken, zo niet soms ten onrechte wanhopen aan de kracht der genade. En ten tweede leren wij kennen met welke wondervolle God wij te doen hebben. Wij verwonderen ons over zijn langmoedigheid en verdraagzaamheid jegens ons, terwijl die soms ons hart vertedert voor Gods aangezicht, ons brengt tot belijdenis van onze zonde met al haar verzwarende omstandigheden, erkennende met de bede dat hij onze harten in rechte sporen leidde, en bovenal aan ons zijn liefde en genade openbaren en verheerlijken. Voorzeker zal niemand de genade God zo hoog waarderen als die het diepst zijn ingeleid in de schuld en ellende van ons geslacht. Laat ons in de derde plaats de krachtige pleitgrond overwegen. Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere. Welk een vermenging van nederwerping en opbeuring is er vaak in het hart van de gelovigen. Hoe drijft verwarring en bekommering soms tot het uiterste, en toch is er iets dat zijn hoofd erboven houdt, zijn geloof versterkt, zijn hoop ondersteunt en hem bemoedigt aan te houden. Hier hebben wij nu die beproeving des geloofs die veel kostelijker is dan het goud dat door het vuur beproefd wordt, om ontdaan te worden van alle droesem en vreemde bestanddelen. Wij hebben gewezen op een zielstoestand waarover God als het ware verbaasd was, en de ziel als wanhoopt aan de kracht van zijn genade. En toch steekt het geloof het hoofd omhoog en zegt: gij zijt toch in het midden van ons, o Heere. Hoe gezegend zou het zijn als wij ook heden dat naar waarheid konden zeggen. Al mocht naar eigen schatting uw staat en zaak schier hopeloos schijnen, gij zijt niet buiten het bereik van zijn vriendelijke ogen, helende handen en uitgestrekte arm. Is God in het midden van ons? Voorzeker, door de prediking van het woord, krachtig zijn bevel en naar zijn toezegging gedaan, waar men in zijn naam samen vergaderd is. Doch dit is nog wat anders als wanneer het uw persoon en uw hart betreft. Is God in het midden van uw hart? Heeft hij zich plaats bereid in uw ziel en niet tegenstaande uw ervaring van heden, gij weet dat hij beslag op u gelegd heeft en gij de zijne zijt? Welke gemengde gewaarwordingen, zichzelf rampzalig, vuil zonder te gevoelen, en op de Almachtige te steunen ter voleinding van wat hij wrocht in de ziel. De vader der leugenen sprak toch waarheid toen hij zei, al wat een mens heeft zal hij geven voor het leven zijner ziel. Trouwens, gij kunt niet opgeven wat gij gevoeld en ondervonden hebt, als kentekenen van het leven Gods in uw ziel. En niets kan daartegen opwegen, want het is uw hoop en leven. Welke verborgenheid beoefend door de Canadese vrouw, die een afwijzend antwoord niet aanvaarde. Of gelijk het geloof van Rut, die zeide, val mij niet tegen, dat ik u niet zou volgen. Of zoals Hanna, bedroefd van ziel was, en haar ziel voor den Heere uitstortte en zeer weende. Dit was het geloof van een doodbrakende Heman, en van Asaf, toen zijn voeten bijna uitgegleden waren. Hoe wonderlijk zou niet zo niet tegenstrijdig het mogen klinken. Waarheid is het, dat naarmate de Heer ons schijnt af te wijzen, wij hem des te meer aankleven en begeren vast te houden. Hoe vuiler wij ons gevoelen, des te meer behoefte hebben wij aan zijn genade. En hoe groter onze zonden zijn, des te groter is onze begeerte naar dat bloed der verzoening, en houden wij vast aan zijn woord en belofte als gepast en onmisbaar voor onze zaak. Wanneer de Heere zijn goede tierenheid en genade aan onze ziel verheerlijkte, dan kunnen wij al zodanig daarop pleiten. Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere. En als hij uw gebed verhoorde, enige belofte u verzekerde, uw hart geroerd en met zijn gunst bewelddadigd heeft, dan moogt gij u vergewissen dat de Heere met u is. En al mogen dan uw doorgaande bevinding zijn, vanwege uw staat en toestand, alsof de Heere zich houdt als een vreemdeling, als een reiziger die inkeert om te vernachten, als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen, toch kan en moet elk teken ten goede u aanmoedigen om hem te omhelzen, hem aan te kleven, bij hem te blijven, met een voornemen des harten, hem aan te grijpen en niet te laten gaan, want bij al wat gij geweest zijt en nog zijt, gevoelt gij toch dat gij hem lief hebt, en hebt gij goede hoop, zo niet een gewisse getuigenis dat hij u lief heeft. Gij weet toch wat het is, den Heer als in het aangezicht te zien en met Petrus te zeggen, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb, en al is het ook dat mijn snode overtredingen u als een vreemde voor mij deed zijn, toch kan ik uit het diepste van mijn hart zeggen dat ik u lief heb. Ik herinner mij zulke gewaarwordingen doorleefd te hebben, wanneer mijn hart gekeerd was tot zijn heerlijke persoon en volbracht werk. Hier is nu de pleitgrond, gij zijt in het midden van ons. Als gij u voor het aangezicht des Heren durft te beroepen op zijn hardoorzoekende oog, dat gij hem lief hebt, houdt u dan ook verzekerd dat hij u lief heeft naar het woord der waarheid. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En wij zijn naar uw naam genoemd. Dat is de tweede pleitgrond. In de letterlijke zin dragen wij alle de naam van onze Vader. Deze naam is over ons aangeroepen, en de band van vader en zoon kan niet verbroken worden. Er is geen macht in hemel of op aarde die maken kan dat ik niet de zoon van mijn vader ben. Alzo in de genade. Wanneer wij naar Gods naam genoemd zijn, dan heeft hij ons in zijn familie opgenomen. En wat er ook gebeuren, wie wij ook waren nog zijn, of hoe wij of anderen over onszelf denken, God is en blijft onze vader. En als wij ooit iets gevoeld hebben van de geest der aanneming, waardoor wij hem onze vader noemen, dan zal hij ons nooit verloochenen, ons nooit afsnijden, nog onterven, maar onze vader en vriend blijven in tijd en eeuwigheid. Ten slotte wezen wij ten vierde op de smeekbede, verlaat ons niet. Hoe veel ligt in deze bede opgesloten? Immers, wat zou het zijn als hij ons verliet? Wij zouden in de handen vallen van zonde, Satan en de wereld, overgegeven aan onze eigen harten, aan ongeloof en wantrouwen, vuile en kwade bewegingen, om alzo de mate van onze ongerechtigheden vol te maken, totdat wij zouden inzinken onder de wraak Gods om nooit meer op te staan. Zo was het met Saul, toen God van hem week en een boze geest over hem kwam. Hij ging van kwaad tot erger, totdat hij eindelijk in rampzalige wanhoop de dood vond. Ach, waar en wie zouden wij zijn als God ons een ogenblik zou verlaten? Daarom mogen het soms de schijn hebben dat de Heere zich koud en vreemd tegen ons betoont. Maar het is ondenkbaar dat hij ons geheel en voor altijd zou verlaten en ons overgeven aan wat wij zijn en zouden worden, wanneer hij ons aan onszelf overliet. Daarom, Heere, verlaat ons niet om ons te doen oogsten de vrucht van wat wij gezaaid hebben. En bij de voortdurende smeekbeden, verlaat ons niet, o Heere, worden het ons gegeven hem aan te kleven, dat hij bij ons blijven. Ik veronderstel dat wij in onze tekst de werking van waarachtig geloof, hoop en liefde hebben opgemerkt, doch in bewoordingen die alleen uit de diepte van een geoefende ziel kunnen opwellen. En ik heb dit onderwerp behandeld in de hoop dat het onder de zegen Gods uw harten mogen getroffen hebben, gelijk ik daarin mijn eigen bevinding heb mogen beschrijven. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.